Gemeente van de Heer Jezus Christus te Gouda. Is het allemaal wel de moeite waard? Zo'n gevoel kan je bekruipen. Als je denkt aan al die vredesmissies in Afrika. Wat levert het allemaal wel niet op? Levert het überhaupt wel iets op? Of heel recent de noodhulp in Nepal. Verschrikkelijk wat de aardbeving allemaal heeft aangericht. Zoveel doden. Zoveel mensen dakloos. Zoveel verwoestingen. Zoveel dingen kapot in het land. Innen en triest. Hartverscheurend. En goed, dat er vanuit de hele wereld hulpgoederen worden verstuurd naar dit land. De diaconie ook ons stimuleert om te geven. Om deze mensen te helpen. En tegelijkertijd, stond van de week ook in de krant, wordt de overheid van het land Nepal er al tientallen jaren op aangesproken om meer voor de eigen bevolking te doen. Om aardbevingbestendig te bouwen, wat kan, dat blijkt. Om betere wegen aan te leggen, maar heel veel geld blijft hangen aan de strijkstok van corrupte bestuurders. Dat maakt het drama eigenlijk nog veel erger. We hadden lang niet zoveel doden hoeven vallen als de overheid niet meer voor haar burgers had gedaan. Is het niet dweilen met de kraan open? Mag je die vraag niet stellen? Is het allemaal wel de moeite waard? Die vraag kan je beklemmen. Als je kijkt naar de wereld om je heen, maar als je nou even dichter naar je eigen leven kijkt, misschien ook wel. Heeft u dat gevoel soms niet? Waar doe ik het allemaal voor? Wat levert het op? Je bent heel ergens druk voor bezig geweest, maar je ziet nauwelijks resultaat. Op je werk, als je hard ergens aan hebt getrokken om het weer op de rails te krijgen, maar het blijft vruchteloos. Op school, in studie, je hebt hard geleerd voor het tentamen, maar het resultaat viel toch tegen. In je relatie, je hebt heel veel in elkaar geïnvesteerd, maar het brengt niet wat je verwacht of wat je zo hoopte. Je kwam niet nader tot elkaar. Of in de kerk, zoveel tijd en energie in een bepaalde activiteit gestopt, maar wat heeft het opgeleverd? Zoveel gesprekken gehad met die ene broeder of zuster, maar je ziet gewoon geen verandering. Al die moeite is dat niet te vergeefs. Je bidt jarenlang trouw om groei en verandering, maar alles blijft bij het oude. Herken je dat, dat je soms zo je moedeloos kunt voelen? Je denkt, wat is het allemaal wel de moeite waard? Weet u, dat is nou precies de vraag waar Petrus in deze brief zo mee worstelt. Met veel pijn en moeite waren de mensen tot wie hij zich richt in zijn brief tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Mensen die van huis uit niet gelovig waren. Althans, ze geloofden niet in de God van de Bijbel, de God van Israël. Ze dienden heidense goden en afgoden. Maar ze hadden de Heer Jezus leren kennen en zich aan hem gewonnen gegeven. Maar die keuze was bepaald niet gemakkelijk geweest. Ze hadden hun oude leven achter zich gelaten. Ze waren gedoopt, ze hadden een nieuwe start gemaakt. Maar wat was die stap, die overgang hen zwaar gevallen? Want het bracht lijden met zich mee. En nog niet eens zozeer vanwege de overheid georganiseerd, maar gewoon nog in de kleine kring van de vrienden, van de buurt, van de familie, soms ook zelfs van de eigen partner. En dat hakte er zwaar in. Velen kwamen ertoe om terug te vallen en de draad van het oude leven maar weer op te pakken. Jezus trok wel aan ze door zijn geest, maar er waren ook die andere krachten van de vrienden van het oude leven wat zo erg trok. En er was een neiging om daar meer naar te luisteren dan naar die stem van Jezus. En precies dat is wat Petrus zorgen baart. Zou nou al die arbeid, al die moeite te vergeefs zijn geweest? Al die aandacht die in die mensen is geïnvesteerd, zou dat dan zomaar voor niets zijn geweest? Waarom al die lauwheid en dat gebrek aan radicaliteit? Het is die bange vraag van Petrus die op de achtergrond van deze brief speelt. En vanmorgen luisteren we, kijken we met Petrus mee. We zijn in de kerk en we denken er samen over na. En mijn uitnodiging is vanmorgen om maar gewoon eens even met Petrus mee in de spiegel te kijken. En gewoon onszelf ook maar eens even persoonlijk die vraag stellen. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Herkennen we iets van die worsteling? Dat er aan je getrokken wordt. Ja, er is de Bijbel, de Heer Jezus, die trekt aan je. Maar er zijn ook nog zoveel andere krachten waar je mee te maken hebt. Die zuigkracht van het moderne leven. Al die dingen van je vrienden, je werk. Je voelt je soms even dicht bij God. Misschien wel juist als je in de kerk bent. Maar vanmorgen kan het zomaar weer weg zijn. Zullen we vanmorgen de vragen van Petrus maar gewoon eens even op ons af laten komen? Hoe zit dat met de toewijding en passie en radicaliteit bij ons? Is de Heer Jezus nog steeds je eerste liefde? Weet u, Petrus doet er in dit gedeelte alles aan om zijn zorgen om in de aandacht te brengen. En weet u hoe hij dat doet? Hij doet drie dingen, zijn de drie punten in de preek. Het eerste wat Petrus benadrukt is het werk dat God in de levens van deze mensen heeft gedaan. Vers 18 en 19 en het slot van het Bijbelgedeelte. Het werk van God. Het tweede punt, hij wijst op de zinloosheid van het oude leven. En het derde punt, ten slotte, hij wijst op een kostbare roeping. Allereerst het werk van God in hun leven. Petrus vat dat werk van God, dat wonder wat in het leven van deze jonge gelovige is gebeurd, met twee woorden samen. Vers 18, vrijgekocht. En vers 23, jullie zijn opnieuw geboren. En ik start bij dat tweede woordje. In de versen 22 tot en met 25 vertelt Petrus daarover. Weet je nou wat het wonder was wat daar in Klein-Azië bij die mensen was gebeurd? Dat was dit, ze hadden het evangelie gehoord. Het verhaal, het goede nieuws over Jezus. En Petrus had als apostel natuurlijk de mensen heel veel te vertellen. Had heel wat jaren met zijn heiland opgetrokken. 3 jaar lang onderwijs ontvangen over Gods nieuwe wereld. De genezingen en de bevrijdingen van de mensen. En al die gesprekken die hij had gehad met Jezus, 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En hoezeer in dat alles hij gemerkt had dat Heer Jezus op zijn leven betrokken was. Hoezeer ze zich door hem gekend wisten. En ze hadden het gemerkt dat hij alles voor ze over had. Daar heeft hij over gesproken. De geest kwam erin mee. En de mensen werden geraakt. O Jezus, ja. En natuurlijk had Petrus ook verteld over de zwarte bladzijde in zijn eigen leven. Dat hij Jezus verloochend had. Notabene hem die alles voor hem over had gehad. Die zelfs voor hem naar het kruis ging. En hoe Jezus, wat hij totaal niet verwacht had, zich over hem had ontfermd na de opstanding. Hoe hij weer in genade was aangenomen. Petrus had zijn getuigenis verteld en het had vele levens van mensen diepgaand geraakt. Want door die verkondiging, door die boodschap, die woorden van de apostel, kwam de Heilige Geest mee. Werd het geloof in de harten van de mensen geplant. Zo zegt Petrus het, het onvergankelijke zaad van het levende en eeuwig blijvende woord van God. En de mensen hebben het ervaren, van de boodschap van de apostelen ging een geweldige kracht uit. Mensen werden erdoor gegrepen, het raakte hun hart. En ze beseften, dit is belangrijk voor mijn leven. Net als bij Lydia. dit woord van de apostel Paulus hoorde. Haar hart ging open en ze kwam tot geloof. Zo was het. Van het woord van God ging kracht uit. Want het werkt. Het doet altijd wat in levens van mensen. Als je in de Bijbel gaat lezen, dan merk je dat. Als een magneet wordt er aan je getrokken. Want dan komt de opstandingskracht van Jezus je leven binnen. Ja. En dat is zo krachtig. Heb je het wel eens gezien? Snelweg. Aan de rand van de snelweg zie je het soms. Als het asfalt een beetje gescheurd is. Dat er zomaar groen gras of een plantje door dat asfalt omhoog naar boven komt. Er zit in het zaad een geweldige kiemkracht. Nou, dat was in Klein-Azië daar gebeurd. En daarom is het ook zo belangrijk, benadrukte ik dat net even voor de kinderen, dat het woord van God open gaat. Want wil je echt iets van de Heer in je leven ervaren, wil je de kracht van de Geest merken, dan moet je dat woord ook gaan lezen. Daarmee bezig zijn. Wil je de Heer Jezus echt beter leren kennen, open dan het woord. Zorg dat het een plek in je dagelijkse ritme heeft. Laat het niet dicht. Ook niet als je het druk hebt. Als je het moeilijk hebt. Juist dan niet. Ik heb het te druk om niet te bidden. Ik heb het te druk om niet Bijbel te lezen. Ontneem de Heere niet de gelegenheid om in je hart te werken. En natuurlijk, hij kan het op heel veel manieren doen. De Heere God heeft heel veel pijlen op zijn boog om ons aan te raken. Maar het woord is toch wel het meest gebruikte middel. Hij werkte doorheen. En zo hadden de gelovigen in Klein-Azië dat ervaren. Ze kwamen tot leven. Ze werden opnieuw geboren. Ze kregen een nieuwe identiteit. Jezus werd alles voor ze. Ze kregen Jezus lief en geen kracht van hem uit. Er werd aan hen getrokken. En die ogen gingen open toen ze de verhalen hoorden over de liefde, over zijn overgave. Peter zegt het ook, hè? Over dat smetteloos en onbevlekte lam. Dat is offertaal. Maar dat gaat ook over de toewijding en de grenzeloze liefde van de Heer Jezus. Hij ging voor de mens in de bres staan. Die woorden die Johannes in zijn evangelie doorgeeft als de soldaten hem gevangen komen nemen. Dan zegt hij tegen hen, als u die discipelen van mij zoekt, neem mij maar. Maar laat deze heen gaan. Jezus dood betekende vrijspraak. Hij betaalde een hoge prijs. En dat zit in dat tweede woordje wat Petrus gebruikt. Jullie zijn vrijgekocht. Vrij. Bevrijd. Waarvan? Nou, van al die goden. Want die goden die vroegen offers. Die waren grillig. Je wist de ene dag niet waar je aan, wist op een dag niet waar je aan toe was. Welke regel je nu weer had overtreden. Mensen in die tijd leefden in de angst. Ze waren totaal niet vrij. Maar toen kwam Jezus hun leven binnen. En er kwam daar verandering. Want hij was gekomen, ja. Om hen leven te geven. En leven in overvloed. En dat kenden ze niet van huis uit. En Jezus vroeg geen offers. Hij bracht zelf het offer. Hij wilde geen slaven. Maar hij maakte hen tot vrienden. Hij verbrak de machten van de dood. De banden. En ze werden vrij voor het eerst in hun leven. Hun verleden, weet u, dat was verleden tijd. Dankzij Jezus. En als je het meegemaakt hebt vandaag, de dag. Misschien was je wel betrokken een keer bij een Alpha-cursus. En als je hebt mogen zien hoe mensen tot geloof komen. Als iemands hart open gaat voor de Heer Jezus, dat is zo bijzonder. Als het in zich doorbreekt. Dat Hij het is. Als de Geest dat heeft duidelijk gemaakt. Dat het kennen van Jezus verreweg het beste is. Dat is zo indrukwekkend om mee te mogen maken. Als God mensen verandert. En je mag het zien. Het ontroert je. Je wordt er stil van. Gelukkig. Hij doet het nog steeds. Ook vanmorgen is hij bezig met ons. Vrijgekocht en opnieuw geboren. Kom ik bij je tweede punt, de terugval. En juist daarom, als je dat mee mogen maken, zoals Peter is verteld, dat mensen van dood levend werden, als ze de Heer Jezus leerden kennen, is het ook zo aangrijpend als ze terugvallen. Mensen met wie je veel gedeeld hebt, met wie je samen bent opgetrokken, waar je Gods geest aan het werk zag, maar er komt de klad in. Het oude leven trekt, de vrienden, de gewoontes, de verlangens van vroeger, en je ziet iemand zomaar weer wegzakken. En hoezeer je er voor bidt en over praat, soms zijn die tegenkrachten gewoon nog zo sterk. En dat is wat Petrus ziet gebeuren. Hij ziet mensen terugvallen. Vers 14. Heeft hij het daarover? Over gelijkvormig worden aan de begeerte van vroeger. En dat Griekse woord gelijkvormig, dat kennen wij, dus dat schema. De mensen vallen weer terug in het schema van vroeger. Dat leefpatroon. Dat denkklimaat waar ze mee opgevoed waren. En Petrus legt er even de vinger bij, dat schema van vroeger, daarin stonden de begeerten centraal. Begeerte is een lastig ding. Dat is een soort innerlijke drift. Om te doen wat je zelf graag wilt. Wat je leuk vindt. Ik stond vandaag van de week in een van de dagbladen een hele bijlage over bevrijding, over vrijheid. En wat is ware vrijheid? En dan werd er zoiets gezegd, ware vrijheid is dat je zelf kunt doen wat je wilt. En niemand die je beknot. Niemand die zegt dat het niet mag. Niemand die je op de vinger stikt. Dan ben je werkelijk vrij. Begeerte. Zonder je door Jezus te laten storen. Ik zeg het even scherp vanmorgen. Waar Petrus even de vinger bij legt is dit. Dat je alles uit je leven wil halen wat erin zit. Altijd maar online zijn bijvoorbeeld. Leuke dingen zijn goed. En mensen die kritische vragen stellen die je storen, die mijd je liever. Want in die drang om de dingen te doen die je echt leuk vindt, daar wil je niet dat iemand je stoort. En seks heb je wanneer je daar zin in hebt. En je gaat voor de kleding, voor de auto, voor meer geld. Begeerte, dat is zo'n sterke motor. En het voelt ook zo goed om er gehoor aan te geven. Vaak gaat het over ambities. Wat zijn je ambities? Wat wil je graag in het leven bereiken? Daar komt die begeerte, dat innerlijk verlangen, heel sterk in mee. Is het verkeerd? Nee, natuurlijk is het niet verkeerd om dingen te verlangen en te willen. Zo zijn we ook door de Heere God geschapen. Maar de vraag is, en dat is eigenlijk de vraag die Petrus ook vanmorgen in ons midden zou willen neerleggen. Bespreek je het ook met de Heer Jezus? Durf je je verlangen, dat waar je zo op gericht bent, ook met Hem te bespreken? Durf je het als het ware ook voor Hem neer te leggen op zijn tafel, op zijn altaar? Heer, vindt u het goed wat ik doe, waar ik zo voor ga? Durf je dat? De dingen van je leven zo open met de Heer Jezus te bespreken. Waar je zo op gericht bent, waar je jarenlang op gefocust bent. Waar zoveel tijd en energie naar uitgaat. Durf je dat te vragen? Vindt u het goed, Heere? Is dit ook wat u wil? En als ik op de verkeerde weg zeg, zegt u het me dan? Leid me dan op de eeuwige weg? Wat wilt u dat ik doe met mijn gaven en tijd? Dat is je door Jezus laten storen. En dat is heilzaam. Als je het niet meer doet. Als je dat van tijd tot tijd niet afvraagt. Hey, of het goed zit tussen God en jou. Of je nog op de juiste weg bent, met de juiste dingen bezig. Als je van tijd tot tijd niet zo'n APK-gesprek hebt. Met de Heere God. Met je dierbaar. Dan loop je een risico. om bij God vandaan te raken. Dat gaat heel geleidelijk, heb je in het begin niet zo in de gaten. Maar al gaandeweg merk je dat er minder aan je getrokken wordt. En misschien minder door de Heer Jezus, dat het je allemaal minder zegt. En misschien zit je hier vanmorgen wel in de kerk. Geldt het ook voor jou, dat je hier nog wel bent, maar dat je innerlijk al heel ver bij God vandaan bent. Dat hij eigenlijk, als je eerlijk bent, niet echt een rol meer speelt in je leven. Dat je je zeker niet door hem laat storen. Nou, dat is de zorg die Petrus heeft. Die hij vanmorgen bij ons neerlegt. Want als jij je nou christen noemt, of u, en er is geen enkele verandering zichtbaar in je leven, hoe je met je geld en je tijd omgaat, dan maak je toch geen verschil meer met de mensen om je heen die niet geloven, of wel? En waarom zou iemand die niet gelooft nou interesse hebben voor het leven met de Heer Jezus, als hij naar je leven kijkt en het is gewoon hetzelfde als ieder ander die niet gelooft? Weet je, ik vond het aangrijpend om te lezen. Van de week stond er een interview in een krant met Joris Luijendijk. Hij heeft een boek geschreven over die bankencrisis, hoe die nou gekomen is. Hij is naar Londen gegaan, heeft allerlei bankiers geïnterviewd en een boek geschreven, dit kan niet waar zijn. En in al die gesprekken die hij met die bankiers had, mensen die hoge topfuncties hadden in de bankenwereld, ging het om targets, om salaris, om bonus, om auto, om huis, al die dingen. En dan zegt hij, schreef hij dit in het interview. Citaat: ik heb mensen ontmoet die diep religieus waren, maar de waarde van de kerk, de synagoge of de moskee, volledig buiten beschouwing lieten bij een professionele handel. Er gaapte een kloof tussen de zondag, of de sabbat en de maandag. En dat is nou de zorg van Petrus. Daarom schrijft hij deze brief, dat je in je denken, in je leven, op het schema zit van de wereld. En dat je niet meer stilstaat. Het feit dat je het eigendom bent van de Heer Jezus, dat je je niet meer door hem laat storen. Hij die je gered heeft, dat je hem niet meer raadpleegt in die dagelijkse keuzes. Waar ben je op gericht? Waar gaat je hart naar uit? In de wereld, maar niet van de wereld? Ja, zeg je, dat is natuurlijk wel heel zwart-wit gesteld vanmorgen. Zo simpel ligt het vaak niet. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar soms is het nodig om de dingen gewoon maar eens een keer scherp te stellen. Dat doet Petrus in deze brief. En waarom? Dat is gewoon de radicaliteit van de liefde. Dat is het. In de liefde draait alles om die ene. En dat is de passie van Petrus. En ik hoop dat we dat proeven vanmorgen. Hoe kostbaar de liefde van de Heer Jezus is. God de Vader wil dat ons leven daardoor is gestempeld. Dan kom ik bij het laatste punt. Dan gaat het over de roeping. Want daar spoort Petrus de lezers van zijn brief toe aan. Zoals God heilig is, wees jullie ook heilig. Heilig, want ik ben heilig. Ja, zeg je, heilig. Ja, dat klinkt natuurlijk niet bepaald spectaculair. Zeker niet cool. Heilig, dat heeft bij ons vaak negatieve connotaties. Negatieve klank. Heilig boontje. Schijnheilig. Maar heilig, zoals Petrus dat hier bedoelt, dat is iets positiefs, betekent dat je afgezonderd bent om helemaal toegewijd te kunnen zijn. Toegewijd aan God. Niet zo, kijk mij eens, duimen achter je vest, ik ben heilig. Nee, heilig is toegewijd zijn aan de Heer. Steeds weer zoeken, steeds weer vragen, wat wilt u dat ik doe? Hoe kan ik u morgen op mijn werk dienen? Op school, te midden van mijn vrienden. Wat wilt u dat ik doe? Die toewijding blijkt in afhankelijkheid. En dat deed de Heer Jezus ook, dat weet u toch? Hoe vaak trok hij zich niet even terug? De drukte van de mensen, alleen op de berg, zocht hij het contact met zijn Vader. En zo worden wij ook opgeroepen om gericht te zijn op de Heere God. Weet u, jongens en meisjes, Petrus gebruikt een mooi beeld, vers 21. Hij zegt, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Net als een zonnebloem. Als je nou voor een poosje op vakantie gaat, misschien in Frankrijk wel, heb je van die hele velden vol met zonnebloemen. En als je goed kijkt, dan valt het je op dat al die zonnebloemen maar één kant op kijken. Dat is nou typisch van een zonnebloem. Een zonnebloem, zijn naam zegt het al, richt zich op de zon. Nou, dat is eigenlijk wel een mooi beeld. Of je bent in het buitenland, je hebt een wereld ontvangen bij je en je wil even het nieuws luisteren. Dat is nog, soms nog een heel gepuzzel, want je moet het apparaat aan alle kanten draaien om een goed signaal te ontvangen. Je antenne, je moet gericht zijn op het signaal. Nou, een christen lijkt op een zonnebloem of op zo'n antenne. Waar die ook is, zoekt hij steeds weer de zon op. Waar God is. Hij legt zijn oor te luisteren bij God en bij zijn woord. Zodat zijn geest tot je kan spreken. Nou, dat is heilig zijn. Op God gericht. Petrus vindt het zo belangrijk om dat aan zijn leven van zijn brief te onderstrepen. En wij luisteren met hem mee vanmorgen. Heilig zijn. Als die zonnebloem gericht op de Heere God. Waarom is dat dan belangrijk? Waarom wil de Heere God dat zijn kinderen, dat wij op hem gericht zijn in alles wat we doen? Weet u waarom? Ja, willen we het echt weten? Nou, hierom. God is de bron van goedheid. Hij wil dat zijn kinderen ook goed zijn in wat ze zeggen en doen. Dat ze niet schelden, niet rollen, niet iemand een poot uitdraaien, of een hak zetten. Krijg jou nog wel? Nee. God is goed. Hij is de bron van waarheid. Zijn kinderen spreken de waarheid. Dat is hun getuigenis. Elke dag weer. Ze liegen niet. Toch? God is de bron van vergeving. En daarom zijn zijn kinderen ook vergevingsgezind. Christenen kennen geen oud zeer, of wel? Ze blijven niet eeuwig doorzeuren over dingen van het verleden. Maar ze zetten er een punt achter. Ik vergeef het je. Want God heeft mij ook vergeven. God is de bron van liefde. En waar christenen ook zijn, verspreiden ze zijn liefde. God heeft de tijd gemaakt. Christenen hebben de tijd. Tijd voor anderen. Want ze hebben het eeuwige leven ontvangen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Heilig is dus concreet. Dat is wat God van ons verlangt op deze manier. En ik eindig, stijgt. Wat Petrus ons voorhoudt vanmorgen. Hij herinnert ons aan het bijzondere werk van God in onze levens. Hij heeft het gehad over dat oude leven wat trekt, maar wat toch je ten diepste zinloos is. En hij roept ons op om als een zonnebloem gericht te zijn op de Heere God, om heilig te leven. En dan zouden we vanmorgen dat kunnen zien alsof het maar een zware last is die we vanmorgen meekrijgen. Een lode last. Maar zo is het niet. Want het gebeurt waar we dicht bij het woord van God leven. Daar kom ik op terug. Als je het woord open doet, dan ben je in de werkingssfeer van de Heilige Geest. Dan gebeurt het vanzelf. Zonder dat je het door hebt. Henk Binnendijk zei eens, die vergeleek het met een lamp. Zo'n lamp met een zender die automatisch aangaat als je daar langs loopt. Hoe dichter bij Jezus, hoe meer kracht er is in je leven om de Heere toegewijd te leven. Dicht bij het woord merk je dat de Geest aan je trekt. En is die trekkracht van de Heer Jezus sterker dan al die andere krachten om je heen. Dicht bij het woord leer je de stem van de herder. nog beter verstaan. En wordt Hij je meer lief dan al die andere stemmen in deze wereld. En zo kun je vandaag in de wereld staan. Ook morgen. Neem dat alstublieft mee vanmorgen. Denk nog even aan die zonnebloem. Het is maar een kleine, fragiele plant. Kwetsbaar in zichzelf. Maar de zonnebloem richt zich op die grote God. Die trouw is. Wiens gunst over die hem vrezen tot in eeuwigheid dezelfde zal wezen. Laten we daar samen van zingen. Amen.